Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij, gemeente, deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van Psalm 21... en daarvan het vierde en het zesde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En wat er verder volgt in vers 4 en vers 6 van Psalm 21. Deze morgen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. In antwoord daarop zingen we van Psalm 18, het negende vers. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Des Heeren weg is gans volmaakt en recht, doorlouterd, rein en trouw. Al wat hij zegt. Negende vers van Psalm 18, na de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door welke alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften. En opgevaren is ten hemel. Zit ter rechterhand des Vaders. En zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Schriftlezing op deze tweede paasdag is uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus, daarvan het tweede hoofdstuk, vers 1 tot en met 19. 2 Timotheus 2, het eerste tot en met het 19e vers. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan, leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet al zo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geve u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zade Davids naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid, tot de banden toe als een kwaaddoener. Maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is dan tot verkering der toehoorders. Benaarstig u om uzelf een gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen en hun woord zal voorteten gelijk de kanker, onder welke is Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreden geschied is en verkeren sommiger geloof. Evenwel, het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: de Heere kent degenen die zijne zijn, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Tot zover de schriftlezing. Met Gods hulp willen we deze morgen stilstaan bij de woorden die u vindt in 2 Timotheus 2, het 8e vers. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zade Davids naar mijn evangelie. Tot zover de tekst. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Grote koning van uw kerk, wanneer u ons deze morgen hebt samengebracht onder de klanken van uw woord, dan past het ons om ons te verwonderen over het feit dat u ons spaarde en droeg. Uw woord spreekt zo'n aangrijpend oordeel uit over zondige mensen, daar waar ze het zegt, de bezoldiging, het loon op de zonde is de dood. En wanneer we nog mogen zijn in het land der levenden, dan getuigt dat van uw langmoedigheid, van uw grote geduld. U hebt nog geen lust gehad in onze dood, maar u hebt daarin lust dat we ons zouden bekeren en zouden leven. En zo is het dat we ook deze morgen nog hier in de kerk gekomen zijn, of dat we thuis of op een andere plaats mogen meeluisteren naar uw woord. Heren, laat het ons een wonder zijn dat we er nog mogen zijn en dat u nog moeite wilt besteden aan onze ziel en dat u uw woord nog wilt laten klinken in onze oren. Maar heren, mag het deze morgen ook verder komen dan het oor. wilt u uw woord laten afdalen in ons hart. En dan is er zoveel dat van onze kant in de weg staat, Heere. Onze gedachten kunnen in beslag genomen worden door allerlei dingen. Maar laten alle zorgen en alle moeite eens een ogenblik naar de achtergrond mogen wijken. Laat pijn en lichamelijk ongemak ons op deze morgen niet hoeven hinderen. Laat de ziekte, wanneer die er is, het verdriet vanwege het gemis van geliefden, ons deze morgen niet zo in beslag nemen dat we de boodschap van uw woord niet zullen horen. Maar Heere, laat het door alle zorgen heen mogen dringen. Boven alles opent u ons hart voor uw woord. Want zelfs als we er vanmorgen zouden zijn met ingespannen aandacht, met belangstelling en met betrokkenheid op uw woord, dan is het nog zo dat van nature, en hoe erg is dat, ons hart gesloten is voor uw woord. En nu bidden we van u, Heere, wilt u de harten van kinderen, van onze jonge mensen, van onze ouderen, ja, van de alleroudste die met ons meeluistert, openen voor het woord dat uw eigen woord is. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is. Heere, laat dat woord vanmorgen door de krachtige werking van uw geest kracht mogen doen. Laat het duidelijk mogen worden voor ons allen wat u erin te zeggen hebt. Laat het tot vermaning en tot vertroosting mogen zijn van uw kinderen. Ja, Heere, laten ze misschien ook wel onder de afbraak van lichamelijke krachten. En wanneer ze steeds in oog staan met de werkelijkheid van dood en graf, door deze woorden vertroost mogen worden. Maar ook vermaand mogen worden. Laat hetzelfde woord, Heere, ook mogen zijn tot jaloersmaking van hen die nog voor eigen rekening voortleven. Laten ze mogen zien hoe arm ze zijn zonder u en buiten u. En laat het woord van vanmorgen hen mogen aanzetten, jongeren en ouderen, om u te gaan zoeken. Heere, geeft u dat deze morgen vragen van het hart en raadsels van onze ziel mogen worden opgelost. Zo bidden wij, Heere, om wat nodig is. Gedenk allen, zoals we hier zijn samengekomen, sterk en ondersteunde beproefden. Degene die met ziekte te maken hebben. Degene die psychische klachten kennen. Degene die verdriet en rouw ontmoet hebben en met zich meedragen. Heere, wilt u aan hen allen denken? Wilt u de gemeente gedenken? Weest u met de herder en leraar van deze gemeente, dominee Procé, die we ook hartelijk aan u opdragen, samen met allen die hen lief zijn, gedenk hem als hij deze morgen het woord bedienen mag in de gemeente van Kralingen, maar stel hem ook in de gemeente waaraan u hem verbond, tot rijke zegen. Heere, wilt u al de plaatsen waar deze morgen uw woord gepredikt wordt, gedachtig zijn. Laat het zo zijn dat predikers rovers van de hel mogen zijn. Dat hun mond geopend mag worden en ook hier tot uw eer. Tot zaligheid van zondaren. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Tot vertroosting van uw kerk. Het kan niet om ons, Heere. Dat moeten wij voor u belijden. Bij ons is er zoveel wat voor u niet kan bestaan. En daarom gedenk ons in uw genade. Sterk allen die een taak hebben in deze dienst. Hoor en verhoor ons uit genade. Amen. Wij willen gaan zingen van de 89ste psalm, het 9e en het 7e vers. 9, gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. 9 en daarna ook 7 van Psalm 89. Er zijn vandaag 2 collecten. De eerste is bestemd voor de kerk. En de tweede voor het evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen. Beide collecten van harte bij u aanbevolen.
Thank you.
Psalm 119, het 47ste vers willen we na de prediking zingen. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Ik ben de uwe, Heere, geleid mij ongestoord, behoud mij toch naar het woord aan mij gegeven. 47 van Psalm 119 in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, een dodencel. Plaats omringd door vier muren van waaruit menselijk gesproken geen enkel uitzicht meer is. Probeert u zich eens even voor te stellen dat u daar zou verkeren. Nooit meer vrijheid. Misschien wel nooit meer de blauwe lucht zien. Nooit meer je vrij kunnen bewegen. Geen toekomst meer, althans in dit leven. En de enige keer dat je er misschien nog uit mag, is om gebracht te worden naar de plaats van terechtstelling. Daar zit Paulus op het moment dat hij de woorden van onze tekst schrijft. In een dodencel. En toch verandert die dodencel door Gods genade in een preekstoel. Een preekstoel waar Paulus, zij het met de pen, het evangelie van Pasen predikt. En op deze tweede paasmorgen willen we met Gods hulp gaan luisteren naar die prediking. Aan de hand van drie gedachten. Allereerst letten we op de apostel van Pasen. En dan gaan we nog wat uitvoeriger in op de omstandigheden waaronder Paulus gevangen zat, aan wie hij zijn brief schrijft en wanneer. In de tweede plaats letten we op het evangelie van Pasen. Want Paulus schrijft dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Wat betekenen die woorden eigenlijk? En tenslotte staan we stil bij de herinnering aan Pasen. Want onze tekst begint met deze woorden. Houd in gedachtenis. Dus de apostel van Pasen, het evangelie van Pasen en de herinnering aan Pasen. De brief die we deze morgen voor ons hebben is wel genoemd het geestelijke testament van de apostel Paulus. Zoals ik u al zei, Paulus zit op het moment dat hij deze brief schrijft gevangen. Dat heeft Paulus in zijn leven vaker meegemaakt, dat hij gevangen zat omwille van het evangelie. Maar steeds weer is hij uit de gevangenis in vrijheid gesteld. Altijd weer was het nog niet de tijd voor Paulus om te sterven. Nog weer kreeg hij iedere keer dat hij gevangen had gezeten van de Heere de gelegenheid om het woord te preken, om gemeenten die hem lief waren te bezoeken. Maar nu is het anders. Paulus is gekomen aan het einde van zijn leven en dat weet hij zelf heel goed. U leest in hoofdstuk 4 van dezezelfde tweede Timotheusbrief in het zesde vers dat Paulus zegt, de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Daar ziet Paulus zijn leven eigenlijk voor zich als een schip, zoals wij ook wel eens spreken over een levensschip. En Paulus beseft het, de trossen van dat schip, ze zullen worden losgegooid. Straks zal mijn levensschip de laatste reis moeten gaan maken. De tijd van mijn ontbinding is nabij. Spoedig zal ik worden losgemaakt. Nee, niet alleen van de ketenen en van de boeien waar Paulus in zat, maar ook van het aardse leven. En dan maakt het zo'n groot verschil of je mag zeggen met de apostel: ik heb de goede strijd gestreden en het geloof behouden. Want dan mag er, en zo was het bij de apostel Paulus, ook dat uitzicht zijn over het levenseinde en over de dood en het graf heen. Voorts is mij weggelegd de kroon, u mag ook vertalen de krans, de overwinningskrans van de rechtvaardigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag geven zal. Dat is het uitzicht van Paulus als hij waarschijnlijk zo rond het jaar 67 na Christus, terwijl de wrede christenvervolger Nero aan de macht is, zijn brief aan Timotheus schrijft. Dat is ook opmerkelijk. En daar moeten we ook even bij stilstaan. Dat Paulus in die omstandigheden een brief schrijft aan Timotheus. Timotheus, een jonge medewerker in het koninkrijk van God. Iemand aan wie Paulus zeer verbonden was geworden. En waarvan Paulus ook de hoop heeft, ook op dit moment, zo wanneer het einde van zijn leven dichtbij gekomen is, dat die Timotheus nog één keer naar hem toekomt. Dat hij Timotheus nog een keer ontmoeten mag. Dat ze nog een keer van hart tot hart met elkaar mogen spreken. Dat schrijft hij in het 9e vers van 2 Timotheus 4. Benaarstig u, span u in, doe er alles aan om haastelijk tot mij te komen. Timotheus, laten we elkaar nog één keer mogen ontmoeten. Laten we elkaar nog één keer mogen spreken. Timotheus, die op dit moment nog altijd werkzaam is in de gemeente van Efeze. En daar het niet zo makkelijk heeft. Timotheus was nog een betrekkelijk jonge man, misschien dat zijn leeftijd wat meegespeeld heeft in de moeite die hij ondervond in het ambtswerk dat hij mocht verrichten. Timotheus die beseffen moest, ook in de uitoefening van het ambt, dat hij zelf geen mens bekeren kon. Dat hij in eigen kracht ook geen mens vertroosten kon. Dat hij helemaal niets in eigen kracht kon en vermocht. Timotheus, die in de jonge gemeente van Efeze ook stuitte op allerlei dwalingen. Dat is ook iets waar we nog even op moeten letten. Willen we de achtergrond van onze tekstwoorden van vanmorgen helder hebben. Want er waren in de gemeente van Efeze mensen, we lezen erover in vers 17 en vers 18 van hoofdstuk 2. En daar worden er twee mensen genoemd bij name. We lezen over Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken en die zeggen dat de opstanding al geschied is. Wat waren dat voor mannen? Wel, dat waren mensen zo doordrenkt van het Griekse denken dat ze zich niet konden voorstellen dat er ooit een lichamelijke opstanding uit de doden zou zijn. Ze zullen het zich misschien hebben afgevraagd, zoals we dat ook wel weten uit de vroege kerk, dat men die vraag stelde: hoe kan dat eigenlijk, een lichamelijke opstanding van de doden? Wanneer mensen begraven worden, dan is het toch zo dat hun lichaam tot stof vergaat. En dat er na verloop van tijd eigenlijk niets meer overblijft. En wanneer het zo is dat mensen onder bepaalde omstandigheden bijvoorbeeld verbrand worden. Of door de wilde dieren worden opgegeten. Dan blijft er toch ook helemaal niets van zo iemand over. Hoe zal zo iemand ooit nog lichamelijk opgewekt kunnen worden? Dat waren zo de vragen die wat op de achtergrond speelden. En daar kwam ook nog iets bij in het licht van het Griekse denken van die tijd. Vaak zag men het lichaam als iets verachtelijks, iets ondergeschikts, iets van een hele lage orde. Het zou toch voor de hoge en verheven God eigenlijk ook iets minderwaardigs zijn wanneer hij doden lichamelijk zou opwekken. En toen zeiden die Hymenaeus en Philetus met die gedachten op de achtergrond: nee, mensen in Efeze, u moet het anders zien. Als er in de Bijbel gesproken wordt over de opstanding of over de opwekking van de doden, dan moet u niet denken aan een lichamelijke opstanding. Maar dan moet u denken aan een geestelijke opstanding. Toen u tot bekering kwam. En wanneer zondaren tot bekering komen, dan worden ze opgewekt. En dat is ook wat er bedoeld wordt met de opstanding der doden. Verwacht niets meer dan dat. Dat is een verrassend actuele dwaling, gemeente. Ook vandaag. Hoeveel zijn er niet? Ook in kerkelijk Nederland die openlijk vraagtekens zetten bij de lichamelijke opstanding uit de dood. Of die hier niet vraagtekens bij zetten, voor wie het spreken daarover eigenlijk al lang een gepasseerd station is. Mensen die ook vanaf de preekstoel verkondigen dat, ja, het enige wat we na dit leven te verwachten hebben, ja, eigenlijk is dat we voortleven in de herinnering van anderen. Of dat we, zoals het dan in soms vage termen gezegd wordt, voortleven in het boek van de herinneringen van de geschiedenis. Maar een lichamelijke opstanding, dat het eenmaal, jongeren, zou gebeuren dat Christus zijn voet op de aarde zet en dat al die graven, ook hier in Middelharnis, geopend zullen worden. En dat alle doden lichamelijk uit het graf zullen verrijzen en voor God zullen staan. Dat wordt door velen niet meer geloofd, soms ook zomaar ontkend. En nou zouden we vanmorgen kunnen wijzen naar mensen ver weg. En we zouden er ons hoofd over kunnen schudden. En dat is natuurlijk in zekere zin ook wel terecht. Maar laten we het ook maar op onszelf betrekken. Geloven wij nog in een lichamelijke opstanding uit de doden? Denkt u daar wel eens aan als u op de begraafplaats staat? Denk jij daar wel eens aan als je langs de begraafplaats fietst? Dat er één keer een moment komt dat alle doden lichamelijk opgewekt worden. Dat wanneer Christus niet wedergekomen is, ik ook een keer sterven moet en begraven zal worden en ook zal worden opgewekt. En is het onze vraag al geworden hoe onze opstanding dan zal zijn? Want alle mensen zullen worden opgewekt, maar het zal zo'n verschil maken hoe. Tweeërlei opstanding. De Bijbel zegt, daar is een opstanding tot het eeuwige leven. Voor allen die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. Maar daar is ook een opstanding tot eeuwig afgrijzen. Of zoals de Heer Jezus het zegt, tot verdoemenis. Om in het lichaam het oordeel, het rechtvaardig oordeel van God over de zonde en over het ongeloof voor eeuwig weg te moeten dragen. Nee, ik zeg het eigenlijk verkeerd. Niet weg te moeten dragen, te moeten blijven dragen. Geloven wij nog en rekenen we nog met de werkelijkheid van de opstanding uit de doden? Kijk, daar liggen, en dan gaan we straks naar onze tekst, maar daar ligt eigenlijk zo'n waarschuwing in die woorden die we even uit vers 17 en vers 18 hebben aangehaald. Want wat wordt er over die Hymenaeus en Philetus gezegd? Die van de waarheid zijn afgeweken. Dus het is ooit anders geweest bij die twee. Het is ooit zo geweest dat ze de waarheid hebben beleden. We zouden kunnen zeggen, het is ooit zo geweest dat ze belijdenis hebben gedaan. Het is ooit zo geweest dat ze deze dingen misschien hebben verdedigd. Maar ze zijn van de waarheid afgeweken en afgedwaald. En ze verkeren, ze keren sommiger geloof ook nog om. Een waarschuwing. Wat is het nodig om bewaard te worden bij, ja, laat ik het dan maar gewoon zeggen in de termen van 2 Timotheus 2. En dan begrijpt u wel hoe ik dat bedoel. Om bewaard te worden bij de waarheid. De waarheid van Gods woord. Blijkbaar is een dominee op de kansel. En een gemeentelid hier, ook in Middelharnis of in Rotterdam of waar dan ook, er niet te goed voor en te sterk voor om af te wijken van de waarheid van Gods woord. Wat moet dat ons dringen tot het gebed, Heere, bewaar me bij uw waarheid. En laat me uw waarheid persoonlijk mogen kennen. Maar ook dat eerste. Bewaar me bij uw waarheid. Wij leven in een tijd waarin we dat misschien heel makkelijk kunnen relativeren. Nou ja, de waarheid, daar hadden ze het vroeger over. Nee, daar is één waarheid. De waarheid van God. Zoals die in het woord verklaard wordt. Heere, bewaar ons bij die waarheid. Maar dan ook meer dan dat. Doe me die waarheid. Doe me degene die het zelf gezegd heeft. Ik ben de weg en de waarheid en het leven door genade persoonlijk leren kennen. Wel, dat zijn dan zo wat achtergronden van onze tekst. Paulus schrijft terwijl hij de dood in de ogen kijkt. Terwijl hij weet dat één eerstdaags de dag komt dat hij onthoofd zal worden door de beul van keizer Nero. Paulus schrijft nog één keer als een geestelijk testament deze brief. En dan gaat hij wijzen, dan gaat hij Timotheus wijzen en ook ons vanmorgen wijzen op het evangelie dat hij gepreekt heeft. Onze tweede gedachte, het evangelie van Pasen. Ja, wat was dat voor een evangelie wat Paulus spreekte? Wat was dat voor een woord dat hij, waar hij ook kwam, altijd weer liet horen? Wie stond er centraal in zijn evangelie? Dat weten wij allemaal. Wij zijn bekend genoeg met het woord van God om te weten dat Paulus niet heeft voorgenomen om iets anders te weten, iets anders te preken onder zijn hoorders dan Jezus Christus en die gekruisigd. De Heere Jezus Christus, dat was degene die centraal stond. Dat was, als ik het zo eens zeggen mag, de hemelse diamant die schitterde in de prediking van Paulus. Begrijpt u het goed, dat betekent niet dat de zonde niet genoemd werd in Paulus' zijn prediking. Dat betekent niet dat de ellende niet gepreekt werd. Want als Christus gepreekt wordt, wordt Christus ook gepreekt in zijn noodzakelijkheid. Dan wordt er toch ook gepreekt waarom hij nodig is. En waarom hij komen moest in deze wereld. En dat hij een zaligmaker is van zondaren. En dat hij gekomen is bovendien om de eer van zijn vader te herstellen. En het recht van zijn vader voldoening te doen. Maar deze Christus schitterde en fonkelde als een hemelse diamant in de prediking van Paulus. En dan liet Paulus licht vallen op verschillende facetten van die diamant. Een van die facetten heb ik zojuist even aangeduid. Jezus Christus en die gekruisigd. Zo heeft Paulus hem gepredikt als de borg en middelaar die gekomen is om aan het vloekhout van de schande genageld te worden. Om een vloek te willen worden voor vloekwaardige zondaren, voor zondaren die de vervloeking van God verdiend hebben en zich waardig gemaakt hebben. Hij heeft Christus uitgestald als de betalende borg en zaligmaker. Jezus Christus en die gekruisigd. Dat was één facet. Een belangrijk facet. Een hoofdkern zouden we kunnen zeggen van de prediking van Paulus. Maar er was meer. Paulus heeft, dat zegt hij ergens anders, al de raad van God gepredikt. En een ander facet komen we tegen in onze tekst van vanmorgen. Want wat schrijft Paulus daar? Dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Daar moeten we vanmorgen een ogenblik over nadenken. Dat is een uitdrukking, daar kunnen we zomaar overheen lezen. Maar we moeten daar maar eens even bij stilstaan, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. U weet wellicht dat in het Nieuwe Testament op twee verschillende manieren wordt gesproken over het wonder van Pasen. De ene manier is dat we lezen dat de Heer Jezus uit de doden is opgestaan. En opstaan, dat weten de kinderen wel vanmorgen in de kerk. Opstaan, dat doe je zelf. Als je hebt gezeten op je stoel, in de klas, op zeker moment, dan sta je op. Als er in de Bijbel gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus opgestaan is uit de doden, wordt daarmee aangeduid, hij heeft dat zelf gedaan. Hij heeft dat in eigen kracht, door zijn goddelijke kracht gedaan. Dat is een onbegrijpelijk groot wonder. Hoe de Heer Jezus, de middelaar die echt God is en echt mens is, zijn menselijke ziel, die op het moment van zijn sterven aan het kruis naar de hemel is gegaan, heeft terug laten keren naar dat stille graf op de vroege paasmorgen. En hoe de Heer Jezus door kracht van zijn goddelijke natuur die menselijke ziel weer heeft verenigd met het menselijke lichaam dat daar lag op de derde dag in het graf, koud en bleek en stijf, een dode. En toen is de menselijke ziel van de Heer Jezus in dat menselijke lichaam teruggekeerd. En toen is daar een onbevattelijk wonder gebeurd. Toen is daar in dat stille donkere graf het hart van de Heer Jezus naar zijn menselijke natuur weer gaan kloppen. Toen is het bloed weer door zijn aderen gaan stromen. Toen is hij in kalme, verheven majesteit opgestaan en toen heeft hij de doodsklederen afgelegd en een heerlijk kleed aangedaan. En toen is hij van binnenuit het graf uitgegaan. Toen heeft hij van binnenuit het graf opengebroken. Toen is hij als de overwinnaar over dood en graf en zonde opgestaan in eigen kracht. Dat wordt bedoeld als er staat dat de Heer Jezus is opgestaan. Hij steeg uit het graf door eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Maar dat is niet de enige manier waarop het Nieuwe Testament spreekt over het wonder van Pasen. We komen ook nog een andere uitdrukking tegen en die hebben we vanmorgen voor ons in onze tekst. Daar wordt gesproken over het feit dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Niet opgestaan, maar opgewekt. En dat is iets wat iemand niet zelf doet, maar wat iemand anders doet. Wanneer iemand ligt te slapen en hij wordt opgewekt, dan wordt hij door iets of door iemand anders wakker gemaakt. En dat is ook waar als de Bijbel dat zegt. Christus is niet alleen opgestaan in eigen kracht, maar hij is ook opgewekt. Wat wil dat zeggen? Wel, dan moeten wij vooral denken aan God de Vader. Die als de rechter van zondaren vanuit de hemel zijn eigen zoon heeft aanschouwd. En hij heeft gezien hoe zijn eigen zoon als middelaar heeft geleden. Hoe de Heer Jezus aan het kruis heeft betaald. Hoe zijn zoon als middelaar gestorven is. Hoe hij begraven is. Hoe hij in het graf is neergelegd. En dat moest allemaal gebeuren tot betaling van de zonde. En dan breekt, en ik spreek er nu menselijk over, maar dan breekt de paasmorgen aan. En dan ziet God de Vader vanuit de hemel het dode lichaam van de mens, Jezus, liggen in het graf. En dan weet God de Vader dat de ziel, de menselijke ziel van zijn zoon in de hemel is. Dat hij nog gestorven is. En dan overziet God de Vader al datgene wat er tot nog toe gebeurd is. Het lijden, het sterven, het zijn in de macht van dood en graf van de Heer Jezus. En dan zegt de Vader met eerbied gesproken, het is genoeg. Er is nu volkomen voldaan. Er is nu volkomen betaald voor alle schuld van Gods kerk. Christus heeft een volkomen werk gedaan. Het is voldoende. Nu mag Christus opstaat. En dan stuurt God de Vader een engel uit de hemel die de steen van voor het graf wegrolt. Zodat de Heer Jezus Christus bevoegd met toestemming van zijn Vader mag opstaan uit het graf. Omdat zijn werk volkomen is. Omdat er volkomen betaald is. Dat was wat de Heer Jezus vooruitziende profetisch al gezegd heeft aan Golgotha's kruis. Het is volbracht op Goede Vrijdag. En op de paasmorgen zegt God de Vader het, drukt hij het stempel voldaan op het werk van zijn zoon. Er is volkomen betaald, er is voldaan. Christus opgewekt uit de doden. Dat is wat Paulus bedoelt. En nu zit hij daar in de kerker in Rome. Nu zit hij daar met de dood voor ogen en hij schrijft zijn brief en hij zegt: Timotheus, weet u het nog? Hoe ik gepreekt heb over Jezus Christus. Dat hij opgewekt is. U vraagt zich misschien af, ja, maar wat betekent dat voor ons? Nog een ogenblik geduld, dat hoop ik in het derde punt toe te spitsen. Maar nu eerst nog even het vervolg van onze tekst. Want dan is er nog één ander facet waar Paulus Timotheus ook aan herinnert. Jezus Christus opgewekt, maar het midden van onze tekst zegt nog iets meer. Welke is uit het zaad van David? Dat is dus ook nog een ander facet dat in de prediking van Paulus schitterde. Christus is niet alleen degene die een volkomen werk gedaan heeft, wiens werk voor God de Vader kan bestaan, waardoor God de Vader zijn eer terug ontvangt, waardoor zondaren zalig kunnen worden. Maar Christus is ook degene die komt uit het zaad van David. Zaad, dat is een ander woord voor nageslacht, nakomelingen. Christus is de grote nakomeling van David. Hij is de beloofde Messias. Meer nog, hij is de beloofde koning. Hij is degene die het straks zeggen zal tegen zijn discipelen: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat was ook een facet van de prediking van Paulus. Christus niet alleen als de levende, maar Christus ook als de koning. En wat zal dat Paulus een troost gegeven hebben, denkt u niet? Paulus misschien nog een paar weken, maanden te leven. En dan die beul van keizer Nero die een einde maakt aan zijn leven. Zijn leven is in de hand van Nero. Eén vingerknip en Paulus moet... Nee. Zijn leven is niet in de hand van Nero. Zijn leven is in de hand van de grote koning. Welke is uit het zaad van David? Paulus zegt het hier, Timotheus, bedenk het. Er is er één die op de troon zit. Er is er één die regeert en die koning is. Er is er één die het hart van alle aardse koningen en keizers neigt als waterbeken. Er zal niets gebeuren buiten zijn leiding om en buiten zijn zorg om. Wel, dat is het evangelie van Pasen waar Paulus aan herinnert. En dan één vraag zo ter afsluiting van het tweede punt, voordat we de dingen gaan toespitsen en de lijnen gaan doortrekken. Maar één vraag. Dat was nou bedoeld als troost voor Timotheus. Kunt u dat begrijpen? Kunt u dat begrijpen met uw verstand? Nee, kunt u dat begrijpen met uw hart? Stel je nou voor dat jij in een dodencel zou zitten. Zou je dan door deze dingen getroost worden? Ja, dominee, maar dan moet er toch ook iets zijn. Ja, dan moet er iets zijn. Wat moet er dan zijn? Dan moet er een levende band zijn aan die levende zaligmaker. Dan moet er een band des geloofs zijn aan deze opgestane koning. Anders is het goed beschouwd geen troost, toch? Ja, dan zouden we over onze omstandigheden heen kunnen schreeuwen. Dan zouden we kunnen zeggen, En ik bedoel dat niet snerend naar anderen toe. Maar zoals je soms wel eens vreest dat het vandaag veel gebeurt. Zomaar met wat waarheden van het evangelie roepen over de omstandigheden heen. Zonder de vraag te stellen, maar is er nu door genade een persoonlijke band gelegd door de Heere zelf? Is er een band des geloofs gekomen met deze levende koning? Maar laten we die vraag wel aan onszelf dan stellen. Zouden deze dingen ons zo kunnen troosten? Want anders zijn we nog de ellendigsten van alle mensen. En wij zitten in een bepaald opzicht ook in een dode cel. Want we moeten ook een keer sterven. En als er dan toch niet dit gegronde uitzicht van de apostel mag zijn in je leven, dan is bang, dan is het arm, dan is het zonder toekomst. Onze derde gedachte. Wat hebben deze dingen te zeggen? De herinnering aan Pasen. We komen, en we hebben onze tekst eigenlijk voor het grootste deel behandeld, maar we komen bij de eerste drie woorden van de tekst. Van deze dingen, van dit evangelie van Pasen, zegt Paulus nu: Timotheus, houd het in gedachtenis. Dat betekent, als u het vertaalt vanuit het Grieks van het Nieuwe Testament, vergeet het niet, bedenk het. Het betekent ook, denk erover na, overweeg het. Denk erover na wat deze dingen betekenen. Om het maar heel concreet te maken. Niet luister daar alleen maar een keer naar. En lees dat woord alleen maar een keer. Maar neem nu eens een uur. Neem nu eens een aantal uren om er voor uzelf over na te denken. Wat het betekent dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En het betekent ook nog, als u het vanuit het Grieks vertaalt, breng het anderen in gedachtenis. Timotheus, predik het tegen alle dwaling in. Tegen alle opvattingen van Hymenaeus en Philetus in. En van anderen in die van de waarheid dreigen af te dwalen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is. Wat betekent dat dan? Laat ik u in de laatste gedachte vier dingen mogen noemen. Het eerste is, nu Jezus Christus uit de doden opgewekt is, is er hoop voor geestelijk dode zondaren. Nu Jezus Christus uit de doden opgewekt is, is er hoop voor geestelijk dode zondaren. En dat is de manier waarop Gods woord ons natuurlijke bestaan tekent. Geestelijk dood. Dat wil zeggen, koud, gevoelloos. Niet bereikbaar voor de roepstemmen. Niet bereikbaar ten diepste voor Gods woord. Een gesloten hart. Een onvernieuwd bestaan. Meer nog, een godenvijandig bestaan. Zo tekent de Bijbel uw en jouw en mijn leven van nature. Geestelijk dood en in die dood staat ook nog eens actief. En zou er nou hoop zijn voor zulke mensen? Zou er nou hoop zijn voor mensen die vanmorgen hier in Middelharnis in de kerk zitten of die meeluisteren en die zeggen in hun hart, Heere, dat ben ik. Zo hard, zo ongevoelig. En misschien dat de duivel al lang de conclusie voor u getrokken heeft en tegen u gezegd heeft, u bent een verworpene, u zult nooit zalig worden. Want dat zijn van die conclusies die de duivel trekt. Hard, koud, hopeloos, is er nog hoop voor u. Als het vanmorgen over u gaat. Wel, er is geen hoop van uw kant. Er is geen hoop van uw kant. Maar er is wel hoop vanuit een opgewekte Christus. Want hij is uit de doden opgewekt als de eersteling. Hij is uit de doden opgewekt opdat hij dode zondaren, geestelijk dode zondaren zal levend maken. Hij zegt het toch zelf in het Johannesevangelie. De ure komt en is nu dat doden, geestelijk doden, zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. En weet u waar de Heere die stem juist wil laten horen? Daar waar het woord gepredikt wordt. En waar hij uit vrije genade zijn krachtige werking van zijn geest verleent en hecht aan de prediking en aan zijn woord. Daar hoeft hij maar één woord te spreken en een dode zondaar wordt levend. En weet u wat er dan gebeurt? Nou, dan gaat u zien wie u zelf bent. Dan gaat u de Heere achterna klagen. Dan gaat u de Heere zoeken met uw ganse hart. Dan vindt u geen rust voordat u rust gevonden hebt in Christus Jezus. Dan gaat u hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. Is dat gebeurd, gemeente? Is dat gebeurd in uw leven? U weet wel, al onze oude schrijvers, onder andere Wilhelmus en Brakel, die zeggen altijd, u moet maar heel voorzichtig zijn met het aanwijzen van het moment van wederom geboren worden. Want dat wordt meestal te vroeg of te laat aangewezen. Maar is het nu in de vruchten uitgekomen in uw leven? Is uw leven door Gods genade nieuw geworden? Is er gekomen dat klagen over de zonde, is er gekomen dat zoeken van een borg en zaligmaker, is er gekomen dat pleiten op het bloed van de Heer Jezus Christus, is er gekomen, dat is ook zo'n duidelijk kenmerk, de liefde tot de Heer en tot alles wat van de Heer is. Er is hoop. Voor dode zondaren, als u het vanmorgen nog moet zeggen. Heere, ik ben zo'n geestelijk dood mens. O, dan wordt u nog geroepen om met dat dode bestaan, met dat gode vijandige bestaan neer te vallen voor deze opgestane koning en te pleiten op zijn levendmakende en levenwekkende kracht. En dan moet u niet zeggen, ja, maar ik ben een dode zondaar, dus dat kan ik niet. Want dat is een vloek in de oren van God. Dat is vrome verontschuldigingen zoeken voor uw schuldige onbekeerlijkheid. De Heere roept u vanmorgen nog door dit woord. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Opdat hij dode zondaren zou levend maken. Nog een ander facet van datzelfde woord. Nu is er verwachting voor geestelijk ingezonken, doodse, dorre gelovigen. Want dat zou ook zo kunnen zijn. dat er vanmorgen in ons midden zijn die genade mogen kennen in hun leven. Maar bij wie alles zo dor, zo doods, zo ingezonken en zo duister is geworden. Laten we bedenken, gemeente, dat we dan altijd eerst de vraag moeten stellen, hoe komt dat? Hoe komt dat? Zijn daar zonden die aan de hand gehouden worden? Weet u het misschien op dit moment welke zonden het zijn? Is er een slordigheid gekomen in de omgang met de Here en zijn woord in het gebedsleven? Worden de tijden van afzondering gemist? Zondigen we tegen de Here met allerlei woorden, met allerlei daden, waardoor we de Heilige Geest bedroeven, zodat hij zich moet terugtrekken. Maar wanneer het nu zo is, en het is u vanmorgen tot nood, en het is u vanmorgen tot verdriet, en u moet zeggen, het is zo dor en zo doods, en ik kan mezelf niet terugbrengen. Ik had mezelf wel bij de Here vandaan gezondigd, maar ik kan mezelf niet bij de Here terugbrengen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat wil ook zeggen dat hij leeft. Dat hij de getrouwe is in het leven van zijn kerk. Dat hij bij machte is en ook gewillig is om afgedwaalde kinderen en ingezonken gelovigen terug te brengen. En zijn eigen werk te verlevendigen, want hij is de levensvorst, de opgewekte koning. Nog een derde betekenis die er ligt in de woorden van onze tekst. Nu Jezus Christus uit de doden opgewekt is, is er verwachting en hoop voor schuldige zondaren die geconfronteerd worden met hun schuld, met hun zonde. En die schuld voor God niet betalen kunnen. Die misschien in hun leven iets van hun schuld gezien hebben. En die aan het werken geslagen zijn, die het stilletjes hebben gezegd, niet met zoveel woorden, maar wel met hun hart. Een weinig geduld en ik zal u alles betalen. En u bent gaan werken. U bent zichzelf gaan reformeren. U bent uw leven gaan reformeren. U bent de strijd gaan aanbinden tegen de zonde, maar misschien is het wel zo dat de Heere één bepaalde zonde in uw leven juist gaat aanwijzen en dat het de zonde is waar u iedere keer van verliezen moet. En het lijkt steeds minder te worden. Wel gestreden en de strijd aangebonden, maar het lijkt steeds minder te worden. En hoe langer hoe meer komt de vraag bij u op, hoe zal ik ooit van mijn schuld afkomen? Ik heb misschien wel eens ooit iets gedacht. Ik heb me misschien wel ooit iets ingebeeld. Maar hoe zal het nu zijn? En hoe is het nu? Alles schuldig en zondig. Houd in gedachtenis dat Christus uit de doden opgewekt is. Dat wilde toch ook dit zeggen. Dat God de Vader op het werk van zijn eigen lieve zoon ziet. En dat hij er volkomen mee tevreden is. Dat dat werk voor hem kan bestaan. Dat er volkomen genoegdoening geschied is voor, ja, hoe zegt de profeet Jesaja dat? Voor velen. En laat dat dan iets zijn waarop u met uw schuldige bestaan, dat u zelf niet verbeteren kunt en de schuld die u zelf niet afbetalen kunt, maar waarop u pleiten mag. Nu heb ik gehoord vanuit de woorden van vanmorgen dat het werk van Christus een volkomen betaling is voor schuldige zondaren. En Heere, hier is er zo één. Een mens met zoveel schuld. Een mens niet in staat om ooit aan uw hoge eisen te voldoen. Aan uw recht te betalen. Maar nu heb ik gehoord dat er één is die betaald heeft. En die betaald heeft voor velen en voor schuldigen. Zou het ook voor mij mogen, Heren? Zou die betaling ook mij mogen gelden? Zou ik er de winst van mogen ontvangen? En dan het laatste. Nu Jezus Christus uit de doden opgewekt is, betekent dat ook dat er hoop is voor het lichaam van Gods kind. Dat lichaam dat in dit aardse leven ook de gevolgen van de zonde moet ondervinden. Dat lichaam waarmee een kind van God trouwens ook gezondigd heeft. Maar toch, door genade hoop voor het lichaam van een kind van God. Zelfs als het in een weg van ziekte en lichamelijke afbraak naar de dood toe gaat. Zelfs als dat lichaam een keer sterven moet. Misschien wel onder ontluisterende omstandigheden. Dat lichaam dat begraven moet worden. En toch, nu Jezus Christus uit de doden opgewekt is, is er ook hoop voor dat lichaam. Dat lichaam dat tot stof vergaat, maar waar de almachtige en de alwetende God toch over waakt. En op de dag der dagen zou Christus zijn voet op de aarde zetten. En dan zullen al Gods kinderen hem niet alleen met hun ziel, dat laatste van stonden aan, vanaf het sterven aan, maar ook met een verheerlijkt lichaam God mogen aanschouwen en God voor eeuwig mogen loven. Dat wordt zo'n troost. Dat wordt zo'n troost voor een kind van God. Weet u wat de grootste troost dan is? Dat is tegen de achtergrond van het feit dat je het hier op aarde met je lichaam nou maar zeer onvolkomen hebt kunnen doen. Dat je ook met je lichaam de Heere zo hebt kunnen bedroeven en hebt kunnen zondigen. En dat geeft in het leven van alle die genade kennen strijd en verdriet. Maar als je nou toch iets mag zien bij het licht van Gods geest, van dat grote wonder, dat er een dag komt dat het lichaam, thans afgesloofd, zegt de dichter van de 16e psalm. Maar dat dat lichaam eenmaal in heerlijkheid zal worden opgewekt, om eindeloos en storeloos God te verheerlijken en God te bezingen. Dan zegt Newton, wanneer we 10.000 jaren daar zijn geweest en God zo met ziel en lichaam de eer hebben toegebracht, dan hebben we na die 10.000 jaar nog evenveel tijd als toen we begonnen. Want de eeuwigheid neemt nooit een einde. Dan hoor ik Job het zeggen, maar ik weet, mijn verlosser leeft. En als ze na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, dan zal ik vanuit mijn vlees, Job bedoelt, vanuit mijn verheerlijkt opgewekt lichaam, God aanschouwen, de welke mijn ogen voor mij zien zullen. En niet een vreemde. En dan klinkt het verlangen van de liefde in Jobs hart door. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Dat is de werkelijkheid. Als er een kind van God begraven wordt, zult u het nooit vergeten. Zul jij het nooit vergeten. Als u daar staat aan het graf van iemand die de Heere door genade mocht kennen en mocht vrezen. Die wordt gezaaid in oneer, in zwakheid, in vergankelijkheid, om straks opgewekt te worden in onverderfelijkheid, in kracht en in heerlijkheid, om de Heere voor eeuwig groot te maken. Dat is de toekomst die weggelegd is voor Gods kinderen. En daar mocht Paulus op zien. En toen dacht hij, straks dan word ik onthoofd. Straks dan komt die beul van Nero. Maar na de dood is het leven mij bereid. Geliefde gemeente, mag u dat uitzicht kennen? Dat is een hoge vraag, dominee. Dat is nogal wat. Dat kun je toch ook te makkelijk zeggen? Ja, dat kun je ook te makkelijk zeggen. Mag u, jonge vrienden, mag je dat uitzicht begeren? Zoeken? Verlangen? Het is nu nog de tijd, zegt Thomas Boston, om je te verzekeren van een aandeel in de zalige opstanding. Het is nu nog de tijd, het heden van de genade. En al zou u nu alles tegen hebben, al zou je nou alles verzondigd hebben, al zou u nu te oud geworden zijn in eigen ogen om nog bekeerd te worden, dan vragen we het nog één keer, en dat is het laatste, dan vragen we het nog één keer aan de apostel Paulus, die deze woorden geschreven heeft aan het einde van zijn leven. Paulus, hoe is het nu bij u gebeurd? En ten laatste van alle is hij ook aan mij als aan een ontijdig geborene. Daarmee bedoelt Paulus aan degene voor wie het te laat was, menselijk gesproken. Ten laatste van alle is hij ook aan mij als aan een ontijdig geborene verschenen. Ouderen, als aan een ontijdig geborene voor wie het menselijk gesproken te laat was, zou u de opgestane levensvorst, de God die Paulus bekeerde, niet te voet vallen en niet rusten, voordat u mag delen in de troost van het feit dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is. Jonge mensen, zou je deze opgestane koning niet gaan zoeken? Want met hem kan een mens het leven door, maar ook een keer het leven uit. Amen. Thank you. eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank voor uw woord dat we deze morgen in de nalezing op het Pasen nog mochten horen. Wilt u, Heere, het woord uitwerken in onze harten? Wilt u dode zondaren levend maken? Wilt u levend gemaakte zondaren verder leiden? En wilt u, Heere, uw kinderen de troost schenken van dit woord? Gedenk ons in deze pas begonnen week. Sterk en help allen die eenzaam zijn, die rouw en verdriet kennen. Heere, wees met hen die nog naar het ziekenhuis moeten. Ook voor uitslagen dat het mag meevallen, Heere. En dat het goed mag zijn en boven alles dat het aan u mag verbinden. Dat het mag brengen tot het zoeken en het vinden van deze opgestane koning. Heb zo dank voor wat u schonk en doe genadig verzoening over al het zondige. Gedenk ons en hoor ons uit genade. Amen. Psalm 72, het 8e en het 11e vers zijn de slotzang. 8 en 11 van Psalm 72. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.